feit dat er iemand luistert en gezien worden als een mens, als iemand die ook nog dromen heeft.
Welkom in het hart van CAW Oost-Vlaanderen.
Ja, ik heb niet zoveel weetjes om te vertellen, vrees ik. Zo interessant is mijn leven niet. Maar ik doe mijn job heel graag.
In deze podcastserie duiken we in de levensader van ons werk, de hulpverlening.
Zou jij zomaar heel je ziel blootleggen in een eerste gesprek met een hulpverlener? Ja, nee.
We verkennen onze 7 hulpcontinua, de thema's waarin we ons specialiseren. Van dak- en thuisloosheid tot hoogconflictueuze scheidingen en nog meer.
Zolang als dat er liefde gaat zijn, dat liefde bestaat van dat er ook scheidingen zullen bestaan.
Maar we kijken ook achter de schermen, naar de mensen die onze hulpverlening mogelijk maken.
Ik doe boekhouding alsof het voor mezelf zou zijn.
En we exploreren wat de uitdagingen zijn voor de toekomst en wat CAW nodig heeft om ze samen met haar cliënten, partners en het beleid aan te gaan.
Ik vond geen woning en zo. En ik gaf de moed eigenlijk echt wel al op van, ja nee, ik ga hier toch niets vinden, want de huurprijzen zijn gewoon niet te doen.
Deze aflevering, het hulpcontinuum conflictueuze scheidingen.
Goedemiddag, het is 2:00 PM in Gent en bij mij zitten Kiara en Marijke wakker en klaar om het vandaag te hebben over het hulpcontinuum hoogconflictueuze scheidingen. Kiara, Marijke, welkom. Bedankt om hier te zijn. Ik wou jullie even de tijd geven om jullie zelf even voor te stellen aan onze luisteraars. Hoe komen jullie hier in deze podcast terecht?
Ik ben Kiara, ik werk voor het CLW al 13 jaar. Ik werk in de bezoekruimte van Ronse en ik werk ook bij PRW, persoons- en relationeel welzijnswerk. De bezoekruimte zorgt eigenlijk voor contact en relatieherstel tussen ouder en kind, meestal bij conflictueuze scheidingen. PRW doen wij kort individuele begeleidingen. Wij doen ook scheidingsbegeleidingen en ouderschapsbegeleidingen.
En Marijke, hoe kom jij hier in deze podcast terecht?
Ik ben themaverantwoordelijke van het hulpcontinuum conflictueuze scheidingen. In CAW Oost-Vlaanderen hebben wij 7 hulpcontinua. En elk hulpcontinuum draagt een maatschappelijke thematiek, problematiek te voorkomen en te bestrijden. Dus in die zin willen wij met dit hulpcontinuum, met diverse teams, vanuit preventie tot curatie, werken aan dit maatschappelijk thema, met andere woorden, de complexe scheidingen. Wat dat voor mij heel belangrijk is, is dat we eigenlijk provinciale afstemming hebben. Dus wij hebben de verschillende werkingsgebieden, zoals Kiara bijvoorbeeld, die werkzaam is in het persoonlijk relationeel welzijnsteam, hebben wij 6 PRW-teams in Ronse, in Aalst, in Dendermonde. Ik vind het heel belangrijk van dat er eigenlijk ook op eenzelfde manier gewerkt was. Dus met andere woorden, dat een cliënt in Ronse op dezelfde manier bejegend en behandeld wordt als in Gent. Daarnaast, een themaverantwoordelijke heeft ook wel de opdracht om ervoor te zorgen dat nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of wetenschappelijke ontwikkelingen rond een thema, dus dat we daar notie van nemen en dat we daar eigenlijk ook een stuk gaan implementeren bij onze medewerkers. Daarnaast gaan we proberen samenwerken met andere diensten. En we gaan ervoor zorgen dat dat ook provinciaal overal gestroomlijnd wordt.
Ja, oké, dankjewel.
Ik heb daar straks ook gezegd en toegelicht dat elk hulpcontinuum opgesteld is vanuit preventie tot curatie. Met andere woorden, hoe kunnen we preventief inzetten op dit thema en hoe kunnen we heel curatief, met andere woorden, zeer ingrijpend gaan handelen. Ik denk dat we met dit continuum ook heel sterk normaliserend willen zijn naar de problemen die voortvloeien uit scheiding. Op het moment dat mensen uit elkaar gaan, duurt het eigenlijk gemiddeld 4 jaar vooraleer dat ze zich eigenlijk terug kunnen normaliseren, dat ze zich aangepast hebben aan hun nieuwe levenssituatie. Als we kijken naar literatuur, dan blijkt dat ook 91% van de mensen die gescheiden zijn daarin slagen. Het is eigenlijk slechts 9% die daar niet in slaagt en die eigenlijk dan verwikkeld wordt in wat dat ze in de volksmond ook vechtscheidingen noemen. Wij spreken binnen CAW veel liever over conflictueuze scheidingen, complexe scheidingen, omdat we niet culpabiliserend willen zijn naar een van die ouders. Dus in die zin, wat dat wij doen vanuit CAW, is eigenlijk, we trachten heel sterk preventief te gaan werken door bijvoorbeeld groepsaanbod te geven naar volwassenen toe, naar kinderen toe. We gaan mensen, wanneer dat ze dreigen in een moeilijk lopende scheiding te komen zitten, gaan we proberen ambulant te begeleiden. We doen dat naar één ouder toe, naar twee ouders toe. We kunnen dat doen via een begeleidingsaanbod of ook via een bemiddelingsaanbod. En last but not least, wanneer dat mensen, dat er eigenlijk al een contactbreuk is tussen een ouder en een kind, dan hebben wij ook onze 3 bezoekruimten binnen Oost-Vlaanderen, waarbij dat we dan echt gaan werken aan contactherstel. Dus dat gaat echt over een groep ouders die zelfs in de mogelijkheid niet meer zitten om hun kind te zien. En wij gaan vanuit de bezoekruimte werken aan contactherstel. Maar we gaan ook gaan werken met die ouders om elkaar terug het zonlicht in de ogen te laten schijnen. Met andere woorden, dat ze toch wel weer het mandaat geven aan een andere ouder om te ouderen.
Ik wil graag nog eens het hebben over iets wat ik daarnet gehoord heb van jullie, namelijk preventie. Hoe pakt CAW dat aan en waarom is dat volgens jullie belangrijk?
Het groepsaanbod voor de kinderen wordt samengegeven met 1 gezin 1 plan, met de collega's daarvan. Wij zetten sinds kort in op groepsaanbod, zowel naar volwassenen toe en nu sinds kort ook naar kinderen toe. Het groepsaanbod naar volwassenen, dat is veerkrachtig ouderschap na scheiding. En daarbij gaan eigenlijk ouders in groepsverband stilstaan bij wie ben ik als ouder, hoe kan ik goed ouder zijn, hoe kan ik communiceren met de andere partij, wie zijn mijn steunfiguren daarin. Nu, ikzelf in de bezoekruimte heb al ouders daar naartoe gestuurd en merk wel dat dat wel een heel kwalitatief groepsaanbod is. Ouders die elkaar het zonlicht niet meer gunnen en het traject volgen, kunnen na eigenlijk het volgen van dat groepstraject toch wel weer inzien van oké, we zijn beide ouders, we doen het elk op onze eigen manier, maar we moeten wel nog altijd ouder kunnen zijn, elk op onze manier. Een tweede stukje is het groepsaanbod naar kinderen toe, waarbij kinderen tussen 9 en 12 eigenlijk ook een groepsaanbod kunnen volgen binnen het CAW. Daarbij wordt ingezet op de basisemoties, wordt er gekeken naar de scheiding, hoe voel ik mij van binnen, hoe uitzicht dat naar buiten, waar zijn mijn veilige plekken, hoe kan ik boodschappen formuleren naar mijn mama, naar mijn papa over hoe ik mij voel. En tot slot gaan ze ook samen kijken naar scheidingswetten die zij zelf verzinnen naar ouders toe.
We gaan dit aanbod naar de kinderen toe ook uitzetten in al onze werkingsgebieden in 2025.
De verzonnen scheidingswetten, wat bedoel je daarmee?
Kinderen mogen zelf eigenlijk wetten gaan bedenken die zij kunnen verkondigen aan alle ouders die scheiden, van hoe pak je dat aan naar kinderen toe? Hoe geef je bijvoorbeeld de boodschap dat je gaat scheiden? Hoe ga je daar best mee om? En dat is eigenlijk een beetje uit hun eigen ervaring dan, dat zij wetten naar voren brengen. Op het laatste van de sessies worden de ouders van de betrokken kinderen ook uitgenodigd en de kinderen verkondigen dan ook deze wetten naar de ouders toe.
Ja, maar dat is eigenlijk een aanpak die past in de bredere overtuiging dat kinderen een grotere plaats moeten krijgen in dat scheidingsproces. Zo kan ik het begrijpen, hè?
Klopt. En ik wil hier ook graag verwijzen naar het Vlaams regeerakkoord, die toch ook aangeeft van dat kinderen en jongeren in de hulpverlening of bij de bemiddelaars, binnen een advocaat enzovoort, van wanneer dat in een EOT, een echtscheiding onderlinge toestemming uitschrijven, dat wij kinderen meer als actieve participant moeten bij betrekken. Dus in die zin, dit groepsaanbod, het vlot van huis naar huis noemt dit, dat gaat daar zeker aan beantwoorden, maar we willen ook in 2025 in CAW Oost-Vlaanderen in onze verschillende expertises ook gaan kijken hoe dat we toch de kinderen en de jongeren gaan betrekken in ons begeleidings- en ons bemiddelingsaanbod. Omdat we ervan uitgaan dat kinderen hebben sowieso last van de scheiding. Is het een trauma voor de kinderen? Nee, dat gaat ook afhankelijk zijn van hoe dat mensen uit elkaar gaan. Maar ouders moeten ook naar hun kinderen leren luisteren, naar hun ervaringen. Want het is ook wel wat, hè, als uw ouders uit elkaar gaan. Er verandert ook wel heel veel. En voor kinderen is het heel belangrijk dat ze dat ook naar hun rechtstreekse zorgfiguren kunnen uiten.
Misschien kijk ik even naar Chiara, maar ja, wat ik ook wel mij afvraag, zijn er zo vanuit uw ervaring duidelijk ja, mooie trajecten geweest, of een mooi traject geweest dat in je opkomt, dat echt wel, waarin dat je echt wel zag van die mensen, die familie, dat gezin, zijn echt wel gebaat bij die aanpak.
Ik ga spreken over de bezoekruimte. Mensen die naar de bezoekruimte komen, zijn veelal doorverwezen door de familierechtbank. Dat zijn ouders die eigenlijk niet naar de bezoekruimte willen komen, die in een heel hoge strijd zitten. De bezoekruimte situeert zich ook op het, helemaal op het einde van het continuum van hoogconflictueuze scheidingen. Maar als zij ervaren dat zij worden beluisterd, dat er wordt geluisterd naar hun verhaal, dat de kinderen worden gehoord en waarbij dat ze ook ervaren van oké, ik kan hier ouder zijn, ik mag ouder zijn, de andere ouder aanvaardt mij ook als ouder, dan is er eigenlijk verlossing voor die mensen en dan kunnen we eigenlijk een traject verder gaan waarbij dat er veelal kan overgegaan worden naar een bezoeksregeling.
Wat doet mij denken aan dat programma dat nu in de media gekomen is over scheidingen. Dat gaat nu wel niet over mensen die op dit moment in een hoogconflictueuze situatie zitten, maar blijkbaar komt in dat programma ook aan bod wat de uitdagingen geweest zijn, dat er ook wel conflictmomenten in het verleden geweest zijn, maar dat er ook licht is aan de andere kant van de tunnel. Dus ja, dat doet er mij ook wel aan denken en het is ook iets wat meer en meer voorkomt en aandacht voor is in de media. Ik weet niet of jullie nog iets kwijt willen daar rond.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook in de media wordt getoond van oké, je gaat uit elkaar als partner en dat gaat ongetwijfeld gepaard met ongenoegen, onvrede, strijd soms in bepaalde gevallen. Maar je blijft ouder van een kind. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de focus blijft liggen van jullie blijven ouder als kind. Als relatie is het misschien niet gelopen zoals jullie dat willen, maar jullie blijven ouder en die verantwoordelijkheid moet je proberen zo goed mogelijk opnemen.
En dat is heel belangrijk, dat inderdaad dat het thema heel veel in de media komt, omdat we er met z'n allen moeten van overtuigd zijn dat wanneer dat er kinderen zijn en dat er gemeenschappelijke kinderen zijn, dat ouders blijf je, ook na de scheiding. En dat het ganse netwerk daarom, de familie, de vrienden, eigenlijk vooral moeten voorkomen om in die strijdtal te gaan komen. En vooral van gaan inzetten op hoe blijf ik hier een ouder, waarbij dat een ander ouder in een ander huis woont, maar dat ik hem kan herkennen als ouder. Dat is heel belangrijk. Dat is ook een verandering dat we zien binnen de familierechtbanken, binnen de jeugdrechtbanken. Dus de familierechter en de familierechtbanken hebben eigenlijk ontdekt dat wanneer de ouders in strijd komen bij hen, dat wanneer dat de rechter zelf een vonnis uitschrijft en zelf een regeling voor de kinderen gaat uitschrijven, gegarandeerd dat die ouders daar 6 maanden nadien terugstaan. Waarom? Omdat de oplossing niet van de ouders komen. Dus in die zin hebben bijvoorbeeld in de familierechtbank in Gent is begonnen met het consensusmodel, waarbij dat een rechter, wanneer hij merkt dat de ouders er niet zelf uit geraken, gaat hij inzoomen op de problemen die er zijn, om de blokkades. En die gaat dus doorverwijzen naar privétherapeuten, privébemiddelaars, maar ook naar het CAW. Dus in die zin denk ik dat dat wel een zeer mooie evolutie is, waarbij dat juist justitie eigenlijk de hand uitstrekt naar welzijn, maar waarbij dat justitie binnen die complexe, conflictueuze scheidingen veel meer de welzijnstaal gaan bespreken is.
Het thema hoogconflictueuze scheidingen is best complex. Ik neem aan dat CAW niet de enige organisatie is die daar rond werkt. Hebben jullie daar partners in? En zo ja, hoe verlopen die samenwerkingen zo?
Ja, we zitten toch wel vanuit CAW Oost-Vlaanderen ook wel in op intersectorale samenwerking. In die zin hebben wij ook een stafmedewerker, Lily de Klerk, die ook elk jaar een studiedag geeft voor professionelen, waarbij dat er heel wat juridische informatie wordt gegeven over het thema scheiding. Om een aantal misverstanden bij die professioneel ook weg te werken. Dat richt zich naar professioneel uit de verschillende sectoren, maar ook uit onderwijs, uit kinderopvang. Zij heeft brochures ontwikkeld, zodanig dat mensen, wanneer professioneel die in contact komen met gescheiden mensen, dat ze tenminste over de juiste juridische informatie beschikken. Dat is één manier van samenwerken. Terzelfde tijd zien we ook in het regeerakkoord staan dat er meer en beter moet samengewerkt worden tussen de verschillende sectoren. En daar willen we als CAW Oost-Vlaanderen ook toch wel in 2025 verder op inzetten.
Ja, bijvoorbeeld in de bezoekruimte merken wij ook vaak dat kinderen soms naar een psycholoog gaan. En merken we soms dat de psycholoog niet altijd even meerzijdig partijdig te werk gaat. Dat werkt dan eigenlijk een beetje de werking van de bezoekruimte tegen. Het is heel belangrijk dat zowel mama als papa aanwezig kan zijn tijdens de therapie die de psycholoog geeft, zodat er meerzijdig partijdig kan gewerkt worden in het belang eigenlijk van alle partijen.
Qua globalis vragen ook aan jullie wat dat de verwezenlijkingen van het afgelopen jaar geweest zijn.
Ik denk dat wij echt wel binnen CAW Oost-Vlaanderen in de verschillende werkingsgebieden ingezet hebben op onze heel sterk gedifferentieerde kaart. Hè, waarbij dat we zowel individueel als met de beide ouders werken. Waarbij dat we bijvoorbeeld in elk CAW-huis hebben wij een erkende bemiddelaar. Hè, dus die kan overeenkomsten uitschrijven met de ouders. Een EOT als mensen uit elkaar gaan, echtscheiding onderlinge toestemming of een ouderschapsovereenkomst. Hè. We hebben uiteraard binnen elk CAW-huis een halftijdse kracht. We merken dat dat zeker niet tegemoet komt aan de vraagzijde. Van daaruit hebben wij sectoraal, en daarmee bedoel ik met alle CAW's hè, in Vlaanderen en Brussel, dus met de 11 CAW's, een afbakening gemaakt van de instroom van onze doelgroep. Met andere woorden, we hebben zeer goed bepaald wie dat onze prioritaire doelgroep is en wie niet. Dus in 2025 willen wij ook samenkomsten organiseren met privébemiddelaars, zodanig dat de privébemiddelaars, en wij willen ook een oproep doen naar hen, dat zij eigenlijk ook aan de kosteloze, er is altijd een systeem, zij kunnen ook aan de kosteloze rechtsbijstand een bemiddeling geven aan cliënten die het absoluut niet kunnen betalen op de privémarkt. Wij willen eigenlijk die incentives geven aan die privébemiddelaars, dus door 1 of 2 keer samen te komen in de verschillende gerechtelijke arrondissementen, om een beter doorverwijsbeleid te hebben, ook naar de burgers toe.
Ook in de bezoekruimte merken wij dat ouders zich aanmelden, dat zij eigenlijk al op het einde van het continuum zitten. Dat had ik daarnet al gezegd, en dat er wel een strijd aanwezig is. En door te kunnen doorverwijzen, ook naar dat groepsaanbod, merken wij daar een positief effect op. Dat is ook zeker verwezenlijkt. In 2025 worden vlot van huis naar huis ook uitgezet. Zet voor de kinderen. Ik denk dat daar ook een heel grote meerwaarde zal zijn. En wat ik ook wel merk bij PRW is dat het aantal ouderschapsbegeleidingen ook wel heel hard zijn gestegen. Als ouders niet meer samen kunnen ouder zijn, dat ze elk apart dan hun traject opnemen. En daarbij wordt dan bij de ouderschapsbegeleiding gekeken naar oké, nu ben ik ouder, nu ben ik ex-partner, hoe ga ik hiermee om? Welke communicatie is hiervoor nodig? En hoe zal ik deze communicatie proberen uit te voeren.
In die verwezenlijkingen hoor ik ook wel een aantal uitdagingen. Ja, zijn er zo toekomstige noden voor het CAW om verder jullie goede werk verder te zetten, waarbij dat beleid hierin zou kunnen ondersteunen?
Op diverse manieren, denk ik. Wat dat wij merken, is dat het qua personeelsbestand in onze bezoekruimte, dus wanneer dat eigenlijk al 11:55 is, dus wanneer dat er eigenlijk al een contactbreuk is tussen ouder en kind, zijn mensen verplicht hè, vaak langs de bezoekruimte te passeren. Wij merken daar toch wel dat wij eigenlijk met de bezoekruimte met een krappe personeelsbezetting zitten, dat we toch ook vaak met wachtlijsten zitten. Dus dat we eigenlijk de instroom niet zo goed aan kunnen, waardoor dat er toch wel een oproep is, ook naar beleidsmakers, om het personeelsmatig veel beter te kunnen ondersteunen. Terzelfde tijd zie ik toch ook wel een nood van, Chiara had het ook wel over, ons heel divers aanbod dat we hebben na mensen in een scheidingscontext van, waarbij dat we toch wel het belang willen onderstrepen van vroeg interventie, vroeg detectie, met andere woorden, het lijkt ons wel zeer belangrijk dat ouders van bij het moment dat ze uit elkaar gaan, zeer goed goed geïnformeerd zijn?
Ja, je zal naar ouder zijn die doorverwezen is door de familierechtbank en dat dan stuit op nog een wachtlijst van 6 maanden om je kind voor de eerste keer te kunnen zien. Dat verhoogt de strijd natuurlijk alleen maar. Dus meer personeel zou daar echt wel een helpende hand kunnen zijn. Of wanneer dat de bezoekruimte de ouders hebben kunnen warmmaken om door te verwijzen naar bemiddeling. En daar stuiten we dan opnieuw op wachtlijsten. En dat is dan heel jammer onder het motto van het ijzersmeden wanneer het heet is. Zou het wel leuker zijn mocht daar een vlottere doorverwijs kunnen zijn, mits meer personeel. Dat groepsaanbod werpt toch wel zijn vruchten af natuurlijk, maar ook dat wordt allemaal met dezelfde personeel voorzien, ingepland, waardoor dat inderdaad die wachtlijsten dan soms ook wel wat langer worden. Als we alles willen doen met dezelfde mensen, wordt het eigenlijk een beetje onhaalbaar.
Marijk en Chiara, dank je wel voor het interessante gesprek rond het hulpcontinuum hoogconflictueuze scheidingen. Ik zou om af te sluiten jullie nog willen vragen, als er één boodschap is dat jullie mensen willen meegeven, wat is dat dan?
Ja, ik zou willen afsluiten met de boodschap van zolang als dat er liefde gaat zijn en dat liefde bestaat, van dat er ook scheidingen zullen bestaan. Maar dat we anders moeten leren kijken naar scheidingen. Hè. Dat we diegenen die uit elkaar gaan moeten ondersteunen in het uitzetten van het ouderschap los van die partnerconflicten. En ik denk dat dat in de geesten van alle mensen moet ingeprent worden, zodanig dat we daar zeer waakzaam kunnen over zijn naar elkaar toe, van jij hebt recht op je kwaadheid, op je verdriet als mens, bij het uiteenspatten van je relatie, maar op het moment dat je ouder bent, ga je dat moeten overstijgen, zodanig dat we de toekomstige generatie ook niet gaan hypothekeren met de disloyaliteiten die er zijn. Laat kinderen dan kind zijn en laat ze ook hun beide ouders kunnen en mogen graag zien.
Dankjewel. Ik vond dat mooi als
je dit... Is dat niet te melig?
Nee, ik ga dat zelfs als quote gebruiken en...